Ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat 310, aflevering 310. En ik denk wel, Hans, dit is een aflevering die zijn weerga misschien niet kent. En misschien moeten we dat niet zozeer over deze aflevering zeggen, maar in ieder geval alle onderwerpen die we in deze aflevering gaan bespreken met elkaar, Hans, daar gaat denk ik ook nog heel lang over doorgesproken worden, denk ik. Mm-hmm.
Ja, daar vrees ik ook voor. Ja, over doorgaan gesproken. Hè? Ja, ja.
In positieve zin en negatieve zin. Hè? Want we hebben, kijk, we doelen nu natuurlijk op de T100 Dubai. Maar zeker ook, en misschien moeten we daar straks nog wel mee aftrappen, ik weet het niet.
Ja, ik zou dat
cool misschien...
Menno Koolhaas,
hè?
Ja, voilà.
Ja, hè? Ja. Maar nou, goed, daar komen we zo op. Want ik heb eigenlijk nog één onderwerp. Ja, dat gaat daar nog weer eens even overheen, Hans. En niet zo'n beetje, hoor. Want AG1's... die heeft een Black Friday deal, speciaal voor onze lezers. En we trappen gewoon even af met dit partnermomentje. Want kijk, laten we duidelijk zijn, Menno en ook de T100 die overtoppen dit nieuws natuurlijk. Maar het is wel leuk voor onze luisteraars, want het is wel een hele speciale deal die ze deze maand hebben. Het is een Black Friday deal die de hele maand november geldt. En zoals altijd kun je weer je 30 portie AG1's pakket bestellen voor €87. Je krijgt je D3 en K2 druppels erbij. Je krijgt je welkomstpakket er nog gratis bij. Maar deze maand krijg je er speciaal voor Black Friday dus een gymbag bij. En als we het dan even over Menno hebben. Ik zag die tas bij hem op de socials voorbij komen. Ja. Hij is natuurlijk ook een atleet van AG1's. En die tas ziet er vet uit.
Ja, dat is een beetje oldschool. Van dat design. Ik zag hem ook voorbij komen. Ik wou er nog op reageren. Maar dat was toen als ik nog in Spanje zat. En ik kon van daaruit niet reageren. Maar dat lag aan Spanje. Dat lag niet aan mij.
Niet een biertje te veel, Hans? Of,
Nee. Maar ik heb een paar keer gemerkt dat vanuit Spanje een aantal Belgische sites... nogal beschermend is. En dus dat als je dan vanuit Spanje die sites bezoekt, dat de mogelijkheden af en toe beperkt zijn. Dus.
Nou ja, goed. Het is inderdaad een oldschool tas. Hij staat echt vet. Je kunt hem dus inderdaad zien op de Instagram van de Menno Koolhaas. We plaatsen ook uiteraard het linkje in onze show notes onder deze podcast. Misschien goed om te weten, mocht je interesse hebben in die tas, hij is limited, alleen verkrijgbaar in november en op is op. Dus dat is wel een unieke kans. Natuurlijk ten eerste AG1's te proberen, maar daarnaast ook die vette tas te krijgen. Dus zeker de moeite waard. Maar goed, Hans, dat gezegd hebben de partnerverplichtingen weer even voldaan, om het dan even zo te zeggen. Maar Hans, we zeiden het net al, waar gaan we beginnen? Maar zullen we dan echt met het allermooiste nieuws doen? En dat is Menno, hè?
Ja, want, absoluut.
Wat heeft hij gedaan, Hans? Dit is historisch. Ik denk dat geen understatement is. Hè? Dit is echt historisch, toch, wat hij gedaan heeft?
Voor een Nederlander wel, hè? Ja, absoluut.
Ja. Nou, het is een Nederlander, dus dat komt goed uit.
Ja. ik bedoel, we hebben al wel wat meerdere Ironman-kampioenen bij ons.
Ja.
Dus aan Belgische zijde...
Maar ik doel meer ook op zijn tijd eigenlijk, hè?
Ja, ook dat, hè. Dat is echt wel... Ja.
Dat is niet normaal. Ja. Want voor de mensen die het gemist hebben, dat zullen er niet veel zijn. Menno Koolhaas dus, afgelopen zondag, Ironman Arizona. Het was... zijn eerste poging om een slot gelijk te pakken voor het WK Ironman op Kona van volgend jaar. Nou, die heeft hij te pakken, want hij won Ironman Arizona. Maar weet je wel, Hans, er is natuurlijk veel gezegd en geschreven over Menno. Het is een atleet die al jaren aan de wereldtop staat. Werd een paar jaar geleden nog Europees kampioen in Almere. Heeft al een paar jaar inmiddels ook dat Nederlands record in handen. Wat natuurlijk heel lang in handen van Jan van der Maro was. Daarna in 2021, ik geloof iets van 20 jaar, gepakt werd door Evert Scheldega. Ja, en toen nog 2 jaar later werd hij verpulverd door Menno Koolhaas in 2023 uit mijn hoofd. In Almere, bij dat EK dus. Toen in 2024 verbrak hij zijn eigen Nederlands record. Toen zette hij hem op 7:35 uit mijn hoofd. En nu Hans, 7:28:52. Het is... Ja. Hij is een van de, ik denk, top 10 snelste atleten ooit nu.
Ja.
We moeten de lijstjes even checken, want er zijn wat veranderingen.
Dat moeten we maar ik denk ja, wel, ja, ja.
Ja, ik zat al eventjes te kijken, namelijk gisteren, of zondag na de wedstrijd. Maar er zijn wat verschuivingen in die lijstjes van de afgelopen jaren. Dus we moeten dat even gaan dubbelchecken. Eén ding is zeker, het is een van de allersnelste atleten nu sowieso ooit. En ik zei net, er is veel gesproken en geschreven over Menno de afgelopen jaren. Vaak was het een atleet die er bij het zwemmen goed bij zat, vaak zelfs als eerste uit het water kwam, maar dan een beetje moeite had met het hoge fietsniveau van die, echt die allersnelste mannen. Nou, liet hij natuurlijk op Kona vorig jaar al zien, waar hij vijfde werd, dat hij dat wel een beetje onder de knie had gekregen, om maar wel een understatement te gebruiken. Mm-hmm. Maar nu, Hans, 4-0-1 hè, gefietst. En, ja, en dan vervolgens
een marathon. Ja, tweede fietstijd.
Tweede fietstijd. En dan 2 uur 35 rennen, Hans. Het gaat,
ja, dat is bizar. Vooral. Dat is echt gewoon een marathon 2:35. ja, dat is echt dat is bijzonder knap. Ook als je nog eens ziet in welk gezelschap dat hij daar zit en wie hem aan het opjagen was. Want het was niemand minder dan Sam Long die op jacht ging naar Menno, maar die geen meter dichterbij kwam. Sterker nog, Long die heeft een 2 uur 40 gelopen. Ook niet verkeerd, hè?
Nee.
Dus dat is ook een straffe prestatie. Maar Menno is dan gewoon op de marathon bijna 5 minuten sneller. Ja, dat is echt wel... Ja,
out of this world. Menno is wel een man van zelf van de understatements van het jaar. Want ik had hem even kort een appje gestuurd. Trouwens, voor de mensen die nu luisteren, aankomende woensdag een uitgebreid interview met hem op triathlon.nl over natuurlijk deze wedstrijd, dus dat is tof. Maar ik feliciteerde hem al eventjes op WhatsApp om een afspraak te maken voor het interview. En ik zei, gefeliciteerd, niet normaal wat je vandaag hebt laten zien. En toen zei hij eigenlijk, dankjewel, superdag. Ja, dat is op zich wel de spijker op de kop, hè?
Ja.
Nou ja, had jij verwacht, Hans, dat Menno dit kan?
Ja en nee. Ik had verwacht na Kona dat dit er een keer ging inzitten. Maar niet dat hij dan zou uitpakken met een 2 uur 35 marathon en met een sub 7 uur 30 Ironman. En zeker niet in deze fase van het seizoen, want iedereen is nu aan het jagen op een Kona-slot. En ook als je de concurrentie zag, langs de andere kant had ik wel de indruk dat Menno heel gefocust naar deze race heeft kunnen toeleven. Niet afgeleid is door T100 of andere verplichtingen, geen WK 70.3 bijvoorbeeld. Dus hij heeft echt wel hier zijn zinnen op kunnen zetten en alleen naar dit doel kunnen werken.
Ja, maar laten we niet vergeten dat hij eigenlijk... Kijk, hij is natuurlijk mooi begonnen, maar hij heeft best wel een klote seizoen achter de rug. Hè? Geblesseerd geraakt, heeft toen rood af moeten zeggen. Heeft maanden niet kunnen lopen. Ja, en dat je dan nu in november zo'n wedstrijd op de mat legt, ik vind dat echt wel bizar. En jij zegt heel terecht, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, we wisten in Almere al, toen hij Europees kampioen werd, deze jongen is wereldklasse. Dit is echt iemand die inmiddels al aan de echt op het hoogste niveau aanklopt nu. Vervolgens kwam Kona, vijfde plek, dan weet je het ook. Dit is gewoon gevestigde orde. Nu wint hij deze wedstrijd, in dus deze tijd. Ik zie de reactie, ik zag Jan van Deno, die feliciteerde hem. Die zei ook zoiets van, je was echt aan het vliegen. Ik weet niet of ik te hard van stapel loop, Hans, maar als je dit soort prestaties bekijkt, dan is hij even ervan uitgaande dat hij gewoon gezond blijft en fit, dan is dit iemand waar je volgend jaar op Kona gewoon serieus rekening mee moet houden voor een podium of zelfs de winst ook.
Ja, dat zit er wel in. Als je kijkt naar wat hij nu op alle drie de onderdelen neerzet, hè, heel goed zwemnummer, dan een 4 uur 01 fiets. Zwemmen was 48 minuten, geloof ik.
Ja.
Ook niet verkeerd. En ja, dan die marathon nog eens erbij. Ja, weet je, er wordt al langer geroepen van dat je sub 2:40 moet lopen om mee te doen voor het podium in Hawaii. Ja, en Menno die laat nu wel zien met 2:35 van ik kan het. En als hij dat kan vertalen naar Kona, met overigens nu de wetenschap van het is 17 november terwijl we dit opnemen, 18 november staat deze podcast online, dan is het gewoon nog lekker 11 maanden tot Kona.
Ja.
En dus heb je alle tijd om je helemaal toe te leggen op die wedstrijd en alleen die wedstrijd. En dat is ook een ongekende luxe. Dus hij kan eigenlijk nu zijn seizoen helemaal in teken gaan stellen van Kona. Moet niet meer die kwalificatie gaan afdwingen. Ik denk dat wel ook een goed gevoel moet zijn voor Menno op dit moment.
Ja, we hebben natuurlijk in deze podcast al vaker gesproken met elkaar over de steeds snellere tijden. Hè?
Mm-hmm.
En... dit is misschien voor de Belgen even iets minder interessant. Voor de Nederlanders des te interessanter. Ik zei het net al eventjes. Nederlands record stond lang in handen van Jan van der Marel. En in die periode, en dan heb ik het dus over een jaar of 3-4 geleden. Hè? Ja, 4 jaar geleden. 2021, toen Evert dat record aanscherpte tot 7:49. Toen was het zo bijzonder voor een Nederlander om überhaupt een keer onder de 8 uur te duiken. laat staan dat Nederlands record, wat dan nog een paar minuten scherper was, te verbeteren. We zijn nu 4 jaar later, Hans, en we hebben een tijd die meer dan 20 minuten sneller is dan het record van Evert, laat staan van Jan van der Marel.
Ja.
Weet je wel, volgend jaar duiken we onder de 6 uur, denk ik, hoor.
dat zou net iets te ver gaan. Maar nee, maar als je puur naar de tijd kijkt, want in principe, als je onder de 7:30 gaat, ja, dan kom je altijd wel in de buurt van dat zogenaamde wereldrecord van Christian Bloemenfeld, de 7:21:12. Ja. Maar dat was Cozumel. En ik ben na de winst van Menno eens gaan kijken naar die tijden van Bloemenfeld toen in Cozumel. En die fietste daar 4:02:40.
Moet je nagaan.
Die liep een marathon van 2:35:24.
Ja.
En dan had hij een zwemproef van 39:41. Dus als je alles bij elkaar optelt, en je gaat dan het zwemmen schrappen, zeg maar, van Cozumel, en van de Ironman van Arizona was het, hè? Tempe. Dan zit gewoon Menno Colaas gewoon heel dicht tegen dat niveau van een Christian Bloemenfeld aan. En dan kan er veel, als hij dit kan herhalen, zo'n superdag op een supersnel parcours. De genre Texas of bijvoorbeeld Hamburg. Dan wie weet duikt hij ooit onder het wereldrecord.
Ja, maar goed, we moeten daar ook bij zeggen.
We moeten niet gaan zweven nu en
Dat is ook wel weer een beetje gevaar, hè? Want we moeten inderdaad, kijk, hij zet een topprestatie neer, om dan nog maar een keer een understatement te gebruiken, maar dat betekent inderdaad echt nog niet dat je dan volgend jaar ook daadwerkelijk ineens Kona kan winnen of zo'n wereldrecord kan gaan aanvallen, want alle marges zijn wat dat betreft zo minimaal, alles moet meezitten. Nou ja, wat dat betreft spreekt Koolhaas ook, Menno spreekt ook terecht van een superdag, en die moet je ook maar hebben, hè? Dus ja, weet je wel, het is... Maar we moeten hier wel gewoon van genieten, want dit is wel echt heel speciaal wat we dit weekend gezien hebben. En dat verdient veel meer dan alleen lof eigenlijk wat dat betreft. Ik denk wel dat het heel lastig voor te stellen is als je zo'n podcast als dit luistert en misschien gewoon, weet je wel, uit hobby met triathlon bezig bent en je geniet van de sport, maar er ook weer niet alles voor laat en doet, zeg maar. Dan is het misschien ook wel bijzonder lastig voor te stellen wat een tijd als dit... Ja, inhoud toch, Hans? Het is, zelfs ik, dat klinkt ook zo suf. Maar wij zitten er natuurlijk wel, iedere dag zijn we er fulltime mee bezig. In dat opzicht wilde ik maar zeggen, zelfs ik vind dit eigenlijk niet te bevatten wat hij gedaan heeft.
Ja, maar dat is ook, je zit naar deze wedstrijd te kijken. Ik leef dan ook wel wat mee met hem, want hij was er op socials ook wel over bezig, van dat hij naar die wedstrijd aan het toewerken was. En dan geeft dat toch nog een extra input, want ja, er waren geen Belgen bij, dus in principe is Arizona dan zo'n wedstrijd waar ik minder aandacht aan besteed. Ja. Maar je ziet dan wel Menno sterk bezig. Ja. En dan, ja... En ik ken hem ook goed. Hij heeft ook veel in België gereisd. We hebben een emotioneel moment geshared. Ik aan de andere kant van de microfoon. Hij in tranen bij mij aan de microfoon.
Ja, dat is steeds een van de mooiste interviews.
Ja, dat was echt mooi. Dus ik heb het ook wel van Menno. En dan is dit echt wel genieten van een topprestatie. En dan moet ik ook tot de vaststelling komen van hoe hard we in de watten worden gelegd de afgelopen weken. Dat is echt wel... Ik bedoel, vorige week was het absoluut genieten met Jelle G. Eens, nu met Menno. Dit zijn wel de momenten dat je als insider, zoals wij zijn, ik moet wel zeggen, af en toe is de objectiviteit bij mij dan ook wat minder. Dat is blijkbaar ook een paar mensen opgevallen, overigens.
jij overklast gewoon het hele volledige Ironman-filmpje, de finishfilm van Jelle Geens, hè?
Ja. Oh, ik heb van heel veel mensen berichtjes gehad, maar ook heel veel mensen die mij getagd hebben bij de beelden die online kwamen. Van, die stem ken ik. Dit ben jij die aan het roepen is op Jelle.
En ik schreef het iets minder tactvol, Hans. Ik schreef letterlijk naar jou, welke idioot hoor ik hier nou schreeuwen? Ja. Oh, ken jij die idioot? Het waren mooie beelden.
Ja. Maar ik stond overigens letterlijk naast de camera die beelden opnam. Ja, dus ik denk dat de camera van die daar aan het draaien was, met alle technische problemen die ze hadden, die heeft gewoon mijn stem gecapteerd omdat ik ernaast stond. Ja, ik zat inderdaad best wel te roepen, ja, Jelle.
Hey, maar Hans, Voor we naar het volgende onderwerp gaan, want dan sluiten we Arizona over, maar omdat we nu toch eventjes nog terug zijn bij dat WK Ironman 70.3 van vorige week, Marbella dus, waar Jelle Geens won. Ja. Jij had vorige week, best wel terecht, wat kritiek op de livestream. Ik was wat positiever, dat terzijde. De beelden die 2 dagen later online kwamen en die wij ook allebei geplaatst hebben, de laatste 1500 meter Geens versus Bloemenveld, dat was smullen, Hans. Dat waren echt mooie beelden.
Ja, dat was... Als je die beelden bekijkt... Ja, ik zag ook bij veel mensen dezelfde reactie. Die zeiden van... God, en dit hebben we dus live gemist. Ik wel echt live willen zien. En ik heb daar ter plaatse iets meer van meegekregen. Maar effectief, ja, het was fantastisch. Dat ellebogenwerk, die binnenbocht...
Ook hoe hard het gaat, hè. Dat zie je echt goed op die beelden. Hoe hard het gaat.
Ja, aan dat tempo, dat is echt onvoorstelbaar. Dus mocht je de afgelopen week onder een rots geleefd hebben en die beelden nog niet gezien hebben, ga ze checken, want het is echt, dit is zwaar de moeite. Ik vind, er zijn ook mensen die zeggen van dit is de finish van het jaar en misschien wel van de laatste jaren. This is one for the ages, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen in het Engels. Ja, dat was
echt effectief. Het is ook maar hoe je het bekijkt, hè? Want finish van het jaar of misschien wel van de eeuw. Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar de finish in Dubai gaan we ook niet snel vergeten, Hans.
Nee.
Oké, Hans. We gaan naar Dubai dan maar. Want,
ik denk dat iedereen die zit te luisteren, en zeker de vaste luisteraars, ons vast publiek, zeg maar, die waren al op socials, zag ik, bezig van ik kijk uit
naar de podcast. Ja. Ik heb eigenlijk één conclusie, Hans. Dit gebeurt zelfs niet bij de gemiddelde Afrika Cup, hè?
Nee.
Zelfs daar gaat het beter. Laten we het samenvatten. Voor de mensen die het misschien... ook dat zullen we niet...
Die mensen die onder diezelfde rots zaten, die niet de beelden hebben gezien.
Ja, wat kan. Ja. We moeten toch even compleet zijn. We zitten allebei naar die T100 Dubai te kijken. Je ziet een hele mooie strijd. En dan gaat het eigenlijk al vlak voor T2 ineens... mis, want we hebben 3 koplopers. Marten van Riel, Hayden Wild en Mathis Magiré.
Ja.
Die 3 die rijden zo ontzettend sterk dat ze op dat moment een voorsprong van 1 minuutje of 2 al hebben, geloof ik.
2,5 minuut hadden ze.
Oké, iets meer dan 2 dus. En dan zie je ineens, of tenminste je hoort dat groep. Je ziet Hayden Wild, die op dat moment de kopgroep aanvoert, achterom kijken. Hij steekt nog zijn vinger op 1, waarmee hij doelt van, hey, we moeten nog 1 ronde. En ze rijden inderdaad door. Ze gaan daarmee hun 9e fietsronde in. Ja. En,
met de cameramotor die gewoon meerijdt met hun overheid.
Ja, die rijden inderdaad gewoon door. En geen vuiltje aan de lucht lijkt het. Waag het niet dat Samuel Dickerson, die daarachter rijdt, 2,5 minuut erachter dus, op 4e positie, de wisselzone in komt. Want die heeft inderdaad wel gewoon netjes die 8 rondes gedaan en die gaat niet een extra ronde in. En je ziet hem die wisselzone inkomen en je ziet hem kijken van waar staan in godsnaam die 3 fietsen. En op dat moment, om het nog maar wat pijnlijker eigenlijk te maken, zie je Hayden Wild gewoon daarachter op het fietsparcours rijden. Gevangen in 1 beeld. Dus toen wist iedereen, dit gaat niet goed. Dan wordt er natuurlijk gelijk gespeculeerd, wat is er fout gegaan? En is het een fout van de atleten of van de organisatie? Er kwamen al snel wat geruchten dat de wisselzone wellicht dicht zat.
Ja.
Er werd dat een beetje
genuanceerd.
Ja, dat werd een beetje genuanceerd eigenlijk. Hè? Want er werd natuurlijk gezegd, er is een tweede wisselzone nog voor de age group race die een dag later plaatsvindt op zondag. En die zou dichtgezeten hebben. En Hayden Wild, die vergiste zich blijkbaar welke wisselzone die moest hebben. Want de goede stond blijkbaar wel open. Nou goed, het blijft een beetje in het midden. Als we Jan Frodeno mogen geloven, stond die wel degelijk open in ieder geval, de goede.
Ja, Sam Dickinson is erin gereden, hè, met Mika Not. Dus dat was 2,5 minuut later. Dus wij hebben niet gezien wat er daar gebeurde. Sterker nog, de camera bleef ook gewoon bij Hayden Wild en bij Mathis Magiré. Want dat heeft ook nog, denk ik, 2-3 kilometer geduurd eerdat we een pan kregen naar achter om te zien van, zit Marten van Riel hier nog bij? Want ik zat te hopen van, als die 2 zijn doorgegaan en Marten zit juist, dan is het voor Marten. Maar nee, die was ook gewoon mee. Die mannen zijn gewoon een ronde van 8 kilometer, of bijna 8 kilometer, want er was ook nog heel wat te doen over het feit van, klopte die afstanden wel? Want Hayden Wild heeft dat ook nog zitten roepen onderweg. Daar komen we dan zo op, tijdens ook nog een heel bizar looponderdeel. Maar dat hij maar 76 kilometer had. En dus dat hij nog een ronde is doorgegaan, omdat hij dacht van, het is te vroeg. En daarom dus die vinger omhoog stak van, dit is toch de laatste ronde. Wat mij tot het besluit een beetje doet komen, omdat we de context niet helemaal kennen, want we waren niet ter plaatse en er was weinig beeld van te zien. Maar één, waar zat de vooroprijdende motor? En twee, van rondetelling was geen sprake. Of ze zijn daar gewoon gigantische mist in gegaan. Maar daar heeft niemand een uitspraak over gedaan. Dus ik.
Nou, en weet je wat ik een beetje gek vind? En daarom moeten we ook voorzichtig blijven nog met de conclusies die we trekken. Kijk, in de basis zou je snel geneigd zijn te zeggen, de atleten, zo staat het vaak ook in de regels,
ja,
die houden zelf bij hoeveel ronden ze moeten doen.
Ja, en de atleet moet zijn parcours kennen. Dat is de basisregel van World Triathlon. Staat in alle sportreglementen. Wordt altijd naar teruggegrepen. Is echt wel een beetje een dooddoener ook soms. Soms ook voor organisaties waar je zegt van, hoe haal je het in je hoofd je parcours zo in te delen? Maar dan toch met de dooddoener komen van, de atleet moet zijn eigen parcours kennen. Ja, dat klopt. Ik heb vooral zoiets van een professionele organisatie. Mag je verwachten dat er een vooroprijdende motor is, dat er een rondetelling is, en dat mensen ook gewoon afgeleid worden naar die wisselzone. Wat je toch heel vaak ziet, dat officials met een vlaggetje klaarstaan om teken te doen van, hier aan deze afstapstreep, daar moet je afstappen.
Ja.
En dan vrees ik er ook een klein beetje voor van, in hoeverre kunnen we betrouwen op een jong triathlonland als Dubai om daar de goede referees voor te leveren. Dat is een boute uitspraak die ik doe, maar dat is wel ook eentje die dit weekend een paar keer in mijn gedachten speelde, is van, weet je, we gaan meer en meer. We gaan nog met de WTCS naar een Grand Final in het Midden-Oosten. We krijgen daar al die T100 races daar. Maar je zit daar met de top van de wereld. Het zijn allemaal pro's die hun geld verdienen met triathlon. Maar staat daar tegenover ook een opgeleid referee-corps bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat het allemaal in de juiste banen geleid wordt. En die indruk kreeg ik niet echt. Ik heb daar niet heel veel officials gezien op beeld. Maar goed, ik zeg het, we hebben ook weinig goede beelden gezien. Dus dat is dat kan ook...
Ja, en laten we ook niet vergeten dat de PTO ook gewoon met eigen officials komt. Hè? Dus dat is niet per se toebehouden aan het land waar de wedstrijd plaatsvindt. Maar dat gezegd hebbende, dan terug naar dus die regel waarbij gezegd wordt, een atleet houdt het, ja, hoe lullig het dan misschien ook is, zelf in de gaten. Nou oké, als je dat zou volgen, maar het opmerkelijke was, toen Hayden Wild over de finish kwam, en ook daaraan vooraf gingen nog hele gekke dingen vooraf, dus dat benoemen we zo nog. Maar die riep gelijk iets van, en dit noemt zich dan een professionele organisatie.
Ja.
Een dag later, of trouwens daarna totale radiostilte op de socials. Niet bij Marten van Riel, want die heeft echt wel een opvallend pittige reactie geplaatst. Ja. Dat deed hij een dag na de wedstrijd, waarin hij schreef, en dan vat ik het even kort samen, Ironman is de grote winnaar, de PTO moet zich schamen en de P van professional moet uit die naam gehaald worden. Mm-hmm. En ik voel me eigenlijk heel erg benadeeld en in de steek gelaten door een organisatie waarvoor ik een groot gedeelte van mijn seizoen heb opgeofferd en die ik ook altijd gesteund heb. Die felheid en die boosheid, ja, dat geeft mij dan ergens wel het gevoel dat er
meer aan de
hand
is.
Ja, dat er meer aan de hand is. Ja, anders doe je dat niet, toch?
Nee, anders steek je hand in eigen boezem en zeg je van, kijk, we waren fout. En we hadden een ronde te veel gedaan, inderdaad. Maar als dat niet duidelijk is aangegeven, als de afstanden niet kloppen, er is geen vooroprijdende motor en er staat niemand om je de wisselzone binnen te gidsen, wat je bij veel andere wedstrijden wel hebt, ja, dan zijn de omstandigheden ook niet meteen professioneel te noemen. En als je dat koppelt ook aan het feit dat en op zich mag je daar de PTO niet op beoordelen, maar er staat geen kat langs dat parcours, dus er is ook bijna nauwelijks volk die je kan toeroepen van ho, jongens, jullie gaan te ver. Dat je met twee verschillende ingangen voor de wisselzone werkt, omdat er ook nog een agegroep race is. Het zijn allemaal elementen die ertoe bijdragen dat ook ik zoiets had van, moeten we de P niet in een A veranderen? Ik had niet gezegd van de P eruit te halen, maar in plaats van de Professional Triathletes Organization, laten we de Amateur Triathletes Organization van maken. Ook onze anonieme agegroeper, die schreef ongeveer hetzelfde. Ik heb echt zotte berichten binnengekregen. Want dat was wel een ding onder die wedstrijd, maar dat was vooral onder het fietsen, Tim. Ik kreeg het ene bericht na het andere. En mensen zeiden ook van, Hans, wat gebeurt daar? En wat is dit allemaal? En dus iedereen was er mee bezig. Maar ja, we waren nog niet aan het eind van ons lijden. Ik was ondertussen begonnen aan een artikel om dat ik ook zoiets had van, ja, ik wil dit wel zo snel mogelijk online bij de finish hebben van dat... Want ik had toen al geschreven, ik zei, ja, Maarten van Riel mist podiumplaats door parcoursvergissing en een ronde te veel te fietsen. Ja. Dat heb ik dan gaandeweg, terwijl ik het aan het schrijven was, toch nog even veranderd naar absolute chaos. Of zoiets. Want iets later, ja, zagen we heel vreemde dingen gebeuren. En dacht ik van, wat is dit allemaal tijdens dat looponderdeel? Ja. Met een camera die gewoon Morgan Pearson bleef volgen. En dan kregen wij gewoon, Tim, dat beeld van Mika Not, die al vragend en met zijn handen de hoogte in van, ben ik nu eigenlijk aan de finish of niet?
Ja, want even dan nog iets duidelijker voor de mensen die het dus misschien niet gezien hebben. Je krijgt Samuel Dickerson die dan als eerste aan de run begint. Eigenlijk al heel snel is het Morgan Pearson die heel snel minuten begint goed te maken. En met een kilometer of 50 gaan de leiding in de wedstrijd van Mika Not op dat moment de koploper overneemt. Waarmee Mika Not dus tweede wordt. En dan is het inderdaad, dan gaat het 4, 5 kilometer hartstikke goed. Morgan Pearson die loopt ook heel rap uit bij Not. Dus een zekere overwinning eigenlijk. En je ziet op een gegeven moment dan inderdaad Pearson in zijn laatste ronde lopen. En helemaal uit het niks schakelt de regie over naar Mika Not. Die ook zelf met de grootste verbazing op zijn gezicht bij de finish staat met de finishlint in zijn hand.
Ja.
En iedereen is verbaasd. Ja. Iedereen zegt ook, wat gebeurt hier? Gaat het nou weer fout?
Not ziet geen Pearson aan de finish staan. Dus ik denk dat al zoiets had. Maar ik vrees er ook voor dat er daar absoluut iemand in de fout is gegaan en gezegd van, je moet nu binnenlopen. Want anders neem ik niet aan dat Mika Not zou afdraaien richting de finish op dat moment. Je ziet ook aan zijn lichaamstaal dat hij enorm verbaasd was. Niet alleen over het feit dat Morgan Pearson daar niet stond, maar gewoon van, ja, maar dit is te snel, dit kan niet. Dat voel je ook.
Er heeft een bord gestaan, Hans, langs de kant. Die is daar neergezet door de PTO. En die telde de rondes. Maar dat bord, dat heeft pas halverwege de run, is die eigenlijk gaan werken, want er was een storing.
Oh,
tenminste, dat wordt dan nu gezegd.
Ja.
En die heeft bij Pearson blijkbaar het goede aantal aangegeven. En bij de 10 atleten die achter hem kwamen, waaronder dus Mika Not als eerste, want die lag tweede, direct achter Pearson. Daar heeft hij blijkbaar wel aangegeven, je moet nu naar de finish. En dat was dus inderdaad een loopronde te weinig, want... jij hebt het ook al snel achterhaald. Dat zagen we dan na bijvoorbeeld aan de Strava-gegevens van Vincent Louis, die derde werd. Althans, volgens de uiteindelijk teruggedraaide uitslag.
Ja, want Vincent Louis die kwam achter Mika Not als tweede binnen en die zat ook al heel vreemd te kijken van, wat is dit hier?
Ja, ja.
En ik zat ook vreemd te kijken, want ik denk, waar komt Vincent Louis ineens vandaan? Want Sam Dickinson die zat daar ook nog, die is dan ook binnengelopen. Maar je had ook nog Gregory Barnaby en die is wel doorgelopen.
Ja.
Dus die heeft dan wel die achtste ronde, want dat, eigenlijk is dat ook, hè, want als we zo dadelijk over de oorzaken hiervan moeten praten, ja, dan denk ik ook, wie haalt het in zijn hoofd van 18 kilometer lopen te verdelen over 8 ronden?
Ja, weet je, daar valt natuurlijk wel weer het een en ander voor te zeggen. Ik ben er best wel fan van, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat altijd wel leuk, zeker als je ergens langs de kant staat, want je kan het altijd goed zien. Maar nu blijkt wel, handig is het niet. Zeker niet als de technologie niet meewerkt.
Nee.
Maar als je dan naar dat argument kijkt, Hans. Want wat gebeurt er? Je krijgt Not als winnaar. Vervolgens rept de PTO eigenlijk nergens over. Al blijft het wel ineens verdacht.
Sterker nog, na die laatste, de echte laatste ronde, komt Morgan Pearson over de streep.
Ja.
En die zijn gelaatsuitdrukking.
Ja,
die is goud waard, hoor. Als je die beelden nog niet gezien hebt, moet je ook zeker eens terugkijken.
Dat maar
Morgan
bizar,
Pearson, die denkt van, hé, maar wat staan jullie hier allemaal te doen? Dat...
Nou, sterker nog, Hans, het misschien nog wel het mooiste is, want dan op dat moment wordt het eigenlijk alvast pijnlijk. Je ziet hem 500, 600, 700 meter voor de finish, zie je hem als ze ritje dicht doen, brilletje omhoog. Dus je ziet hem zich klaarmaken voor de winst. En dan besef je dus ineens, hij weet nu nog steeds niet dat er al... 10 mannen voor hem binnen zijn. En dan loopt hij die finishstraat inderdaad in. Ja, en dat gezicht wat jij zegt, dat moet je zien om te geloven. Dat is zo'n krankzinnige situatie. En als hij dan over die streep komt, je ziet ook, hij weet ook echt niet wat hij moet doen. Hè? Want hij staat een beetje om zich heen te kijken. Ja. Van, wat is dit in godsnaam?
Ja. Ja, en iedereen die binnenkomt begint meteen ook tegen elkaar te babbelen. Hayden Wild en Martin die beginnen meteen te roepen. Want Hayden Wild die zie je effectief ook de woorden zeggen in de camera. Eerst zegt hij nog tegen de camera, ga weg, laat me gerust. En dan draait hij zich om, ziet hij die camera en zegt hij gewoon echt recht in beeld kijkend van and this is supposed to be a professional organization. Waarna je nog wat dingen roept, maar dat was dan niet meer verstaanbaar. Ja, het was complete chaos. En dan denk je van, wat is dit? En ondertussen wordt er inderdaad met geen woord gerept. Buiten dan de Jan Frodeno, die overigens ook online flink aangepakt is geweest op de manier waarop hij dit zat te verslaan. Want ik zat naar de livestream van de T100 te kijken met dus commentaar van Jan Frodeno, die al aan het lachen was toen Hayden Wild een ronde te veel ging. En dat hij zei van, dude, what are you doing? Maar hij schoot ook echt in de lach van, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ook daar een beetje speculatie, maar dan met het feit van dat Mika Noot binnen kwam gelopen, kreeg je het helemaal. Heeft het ook redelijk sarcastisch verwoord. En daar heeft hij wel wat kritiek voor gekregen, van ja, je mag dat wel de goat zijn. Maar dit is echt wel, bedoel, voor veel mensen een drama. En Jan zat er wel wat mee te lachen.
Een beetje respect is wel op zijn plek, hè?
Ja, maar ik weet ook niet hoe ik zou gereageerd hebben, want ik zat eigenlijk ook eerder met er een beetje lacherig over te doen van dit kan toch niet. Dus je wordt er vanzelf een beetje sarcastisch van.
Ja, maar als je dan bedenkt wat hij vervolgens onder die social media post van Martin Friel heeft geplaatst,
ja.
Dat vind ik best wel gek, eerlijk gezegd.
Ja, maar... Jan wordt volgens mij redelijk vlot betaald door de PTO.
Nou ja, dat is het. Maar dat is dus
ambassadeur van de T100 te zijn. Ja, dan...
Maar moet je dan juist niet aan je mond houden?
Ja, dat was misschien wel beter geweest, maar dat kan die niet, denk ik. Dat is niet als Rodeno's. Dus ik vond het wel tof dat hij nog wel een standpunt innam. En Martin heeft er ook heel goed op gereageerd. Maar ja, weet je, het is echt... Dit is bizar dat dit gebeurde, want ik zeg het, ik had mijn artikel klaar van ja, chaos bij het fietsen, maar dat was een totale chaos bij het lopen. En dan vervolgens werd het stil. En een paar uur later werd uiteindelijk de uitslag aangepast. En ik kreeg via Pieter Hemerijk te horen, en toen voelde ik de bui al hangen, dat ze eigenlijk de wedstrijd hadden bevroren na 7 ronden lopen. En dat ze dus gewoon de tussenstand na 7 ronden lopen hebben, ze als einduitslag genomen. En dat heeft er ook mee toe geleid dat Marten Varil extra boos was, want die heeft in die slotronde nog wat volk opgeraapt en is hij de top 10 ingegaan. En op die 7e ronde lag hij nog officieel 13e. En dat scheelt hem een paar tienduizenden dollars nog. Dus, ja. Dus hij zei van, ja, niet alleen is er mij flink wat geld hier bestolen, maar ja, weet je, in het circuit waar hij echt naartoe geleefd had, dat waren zijn letterlijke woorden, als Martin op het podium had gestaan, dan had hij altijd meegedaan voor het podium in de Grand Final in Qatar. Terwijl nu gaat hij daar echt niet meer in slagen, denk ik, om naar dat podium te gaan. Dan moet hij hem winnen en al de rest achter hem of voor hem het heel slecht doen. Dus als je al gaat meedoen, overigens.
Ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Maar je zou ook kunnen zeggen, want kijk, het bleef inderdaad een paar uur stil. 3-4 uur later werd de nieuwe uitslag bekendgemaakt. Dat is gebeurd nadat de PTO met alle profs bij elkaar is gaan zitten. Mm-hmm. En eigenlijk een soort van stemming heeft gehouden van wat moeten we doen en wat moet de uitkomst gaan worden. Ja, op zich is dat misschien ook wel het meest eerlijke wat ze hadden kunnen doen, toch?
Het is niet het meest eerlijke. Ik denk dat dit het beste compromis is. Dat sowieso. Want in principe, als je puur en alleen kijkt naar de reglementen van de sport, dan staat Morgan Pearson op 1, Gregory Barnaby op 2, en ik weet niet wie de derde atleet was die het volledige parcours heeft gedaan, uit mijn hoofd, en was al de rest gedisqualificeerd.
Ja, maar
dat is eerder nog gebeurd, hè.
Ja, maar dat ligt een beetje anders, hè, Hans, want dat zie ik nu heel veel online, en ergens ben ik geneigd te zeggen dat klopt wel, maar, ja, dan haal ik hem erbij, en dat zal Els misschien niet heel leuk vinden. Als we dan naar de Ironman-zaak van haar toen kijken met Maastricht, hè, dat ze won van Yvonne van Vlerken, maar toen bleek gelijk na de finish dat zij een boei te vroeg had gerond en daarmee, ik geloof, 100 of 200 meter had afgesneden. Nou, dat werd een hele rechtszaak en Els gaf toen in die rechtszaak aan, ja, ho, wacht eens eventjes, ik kende het parcours wel, maar er stond een jurylid, een official van de wedstrijd, die riep tegen mij, je moet hier naar rechts. En dat is eigenlijk nu natuurlijk ook een beetje gebeurd met dat bord, wat dan blijkbaar niet de juiste rondes heeft aangegeven. Ja. Hè? Dus ja, dan is het wel een iets ander verhaal natuurlijk.
Ja, daarom. Ja. Ik vind ook dat het compromis is beter dan iedereen te disqualificeren. Maar ik vind het ook wel een vreemde dat hier dan voor wordt gekozen. Met alle gevolgen van dien, van de plaatsen die na 7 ronden vastliggen, zijn anders dan aan de finish. Ja. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een vertekend beeld. En ik zag ook mensen die zeiden van, ja, moeten we deze wedstrijd niet gewoon annuleren en gewoon geen uitslag, geen prijzengeld.
Want, ja, maar dat kan ook niet.
Ja.
Nee, dat zou echt raar zijn.
Ja, dat zou misschien ook wel wat te ver gaan zijn. Maar het heeft bij mij ook wel even gespeeld. Dat ik dacht van, ja, hier gaat volgens mij geen uitslag op gemaakt worden. Want welke kant je het ook opdraait, er gaat altijd iemand klacht indienen. En in principe is het een WK van World Triathlon. En als je hier een formele klacht tegen indient, kunnen ze niets anders dan puur de reglementen naleven. En dan krijg je een hele andere situatie. En ik denk ook, daar ben ik van overtuigd, dat hier nog het laatste woord niet over gezegd is. Nu, we weten de laatste tijd hoe niet corrupt World Triathlon is. En ik denk dat die blij zijn met de megadollars van de PTO en van de Midden-Oosten organisaties. Dus ik heb World Triathlon zelf ook nog niet gehoord over het hele verhaal. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Tim, maar die zijn heel stil. Ja.
Maar ik denk dat wij dan nu de moeilijke vraag die eigenlijk iedereen bezighoudt wel moeten gaan beantwoorden, Hans, als we dat al kunnen. Maar ja, laten we hem toch eventjes op tafel gooien en dan gaan we daarna door naar het volgende onderwerp. Ja, is het nou de schuld van de PTO? Of kun je het ze kwalijk nemen? Of is het toch echt de fout van de atleten?
De waarheid ligt zoals altijd in het midden.
Ja.
Dan komt hij weer, de Belg. Nee, maar ik wil hem deze keer wel echt heel goed nuanceren. Een atleet moet zijn parcours kennen. En je weet ook op een gegeven moment of je te veel of te weinig hebt. Zeker, want dat zijn ook heel veel reacties die dat tonen. Die zeggen van, ja, maar ze hebben allemaal het meest exclusieve en het meest recente sporthorloge. Is het een Garmin of een Suunto of wat anders, of een Polar. Dus ze kunnen perfect zien hoeveel ze gedaan hebben, aan welk tempo ze bezig zijn. In principe weet je als atleet of je een ronde te veel of te weinig doet. En het feit dat bijvoorbeeld de Mathis Margerier en Martin Varil mee doorgaan in het spoor van Hayden Wild, omdat die doorgaat, ja, dat is typisch voor een atleet. En om dan achteraf te gaan voeteren, want ja, je volgt eigenlijk iemand terwijl je zelf beter had moeten weten van, ik had hier moeten afdraaien. Nu, we kennen die omstandigheden niet. Heeft daar iemand teken gedaan van, jullie moeten nog een ronde door? Stond effectief die wisselzone dicht of niet? Of is er de vergissing van de twee wisselzone-ingangen? In principe zou ik zeggen, wat dat fietsen betreft, lijkt het me eerder van, daar hadden de mannen moeten weten van, we hebben 8 ronden. Wat dat lopen betreft, vind ik dat ergens ook wel. Je weet wat 15 kilometer is en je weet wat 18 kilometer is. En iedereen die zegt van, nee, dat klopt niet. Ja, in fietsen kan ik me voorstellen, als je 76 kilometer op de teller hebt, dat je twijfelt. Want ja, 76 of 84, je hebt vaak afwijkingen op parcours. Dat ligt alle twee binnen de marges. Dus of je dan effectief 80 hebt gedaan, maar dan 76 of 84, daarvan kan ik me voorstellen van, oké, daar kan je wel eens een foutje in maken. Maar als je aan het lopen bent, weet je perfect wat 15 kilometer is en perfect wat 18 kilometer is.
Ja,
had niemand, en zeker een pro, mij niet kunnen vertellen van, nee, ik had het gevoel dat ik 18 kilometer had gedaan. En als je kijkt naar het gezicht van Mika Noot, denk je dat hij het op dat moment ook wel wist, van, we zijn veel te vroeg binnen. Alleen, als daar inderdaad aantal ronden staat, ja, dan kan je wel tot de vaststelling komen van, ja, misschien was het parcours wat korter. Want stel je voor dat per ronde het parcours 200 meter korter is, maar je hebt 8 rondes, ja, dat is 1,6 kilometer.
Ja.
Ergens ligt de fout, denk ik, van een ronde te veel te fietsen, inderdaad bij de 3, want bij de andere 8 rennen is het niet gebeurd, bij de vrouwen is het niet gebeurd, maar ja goed, toen hadden we voorgeschiedenis.
Ja, Ronnie Gelijnhand, had je dat gezien, wat Ronnie Gelijn onder ons artikel had geplaatst? Die, ik weet niet of het nog mag in 2025, maar ik moest er wel om lachen. Die schreef, bij de vrouwen zou dit niks raars zijn, maar mannen die zich misstellen?
Au, ja. In principe mogen we daar inderdaad niet meer mee lachen, maar ja goed.
Nee,
Nou ja, ik denk dat inderdaad wel met een flinke knipoog
is. Ja, zeker.
Nee, maar ik wil maar zeggen, ik vind dat de atleten, daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Langs de andere kant, en daar vind ik dat de PTO en T100 volledig de mist ingaat, je mag een professioneel kader van zo'n organisatie verwachten. En ze hebben nu al een paar wedstrijden laten zien dat ze het niet kunnen een wedstrijd organiseren. Dat is eigenlijk de vaststelling voor mij. Keiharde vaststelling na dit weekend is, de PTO slaagt er niet in om een degelijke, goede wedstrijd te organiseren. Waar Ironman dat wel doet. Waar Challenge dat wel doet. Waar andere, kleinere organisaties dat wel doen. Maar dat is omdat ze hebben de kennis, ze hebben de ervaring, ze hebben een bestaande wedstrijd, daar is publiek, daar zijn agegroepers. Maar nee, de T100 die trekt naar het godvergeten Dubai, waar nul triathloncultuur, of laten we dan misschien zeggen 5% triathloncultuur, hangt me dan vooral bij expats, denk ik. Ja. Maar Dubai zelf ademt niet echt triathlon, om het op zijn zachtst te zeggen. Je hebt daar geen publiek, je hebt daar een parcours wat vrij artificieel aanvoelt, acht rondjes fietsen, acht ronden lopen. Dat ziet er ook al niet echt heel spectaculair uit. Oké, het is tof omdat je dan al die passages hebt en leuk voor de weinige toeschouwers die er zijn om dat te zien.
Wat ik dan wel weer begreep, Hans, is dat een dag later met die age group races, dat het best wel druk was langs de kant ook. En met parcours, qua publiek dus.
Ja.
Dus het is weet, want ik denk dat dat misschien nog wel het grootste probleem is. Dat de T100... dat de PTO geen goede wedstrijden kan organiseren. Dat zeg jij heel terecht. Maar ik vind nog het meest bizarre daaraan dat dit wedstrijden zijn voor 18 profatleten.
Ja.
Want het zijn verdomme 18 atleten, Hans. Het zijn er nog niet eens 20.
Nee. Nee, klopt. En als je daar dan niet in slaagt, en centen zijn er voldoende blijkbaar. Dat mag het probleem niet zijn. Hè, want dat is ook een vaststelling die ik zeker het afgelopen jaar heb gedaan. Organisaties zoals bijvoorbeeld een Ironman, die toch wel wat strakker naar de kosten kijken. Ik denk dat dat ook de invloed is van een nieuwe CEO zoals Scott Roo. Dus die durven wel eens te besparen op wat essentiële zaken. Maar bij de PTO kan geld absoluut geen argument zijn om een wedstrijd niet goed te organiseren. Ik zeg het is gewoon omdat ze hebben dat zelf niet in hun DNA zitten, hoe je een wedstrijd moet organiseren. Terwijl dat bij Challenge en bij Ironman wel het geval is en andere organisaties. Dus eigenlijk is de vaststelling dat T100 creëert hier geen professioneel kader. Ik zag geen vooroprijdende motor, geen vooroprijdende fietser, geen rondetelling. Al dat soort dingen dat je denkt van ja, dit moet toch gewoon in orde zijn. Ik weet niet meer wie het schreef, maar er was iemand die het vergeleek met bijvoorbeeld het baanwielrennen. Want dat zijn ook allemaal korte rondjes en dergelijke. Stel je voor als ze daar de bel een ronde te vroeg luiden. Ja, dat is chaos. Daar schrijven alle kranten over de dag nadien als zoiets gebeurt. Dus je moet gewoon de juiste context gaan creëren voor die atleten. Dit gaat over superveel geld. En voor een Marten Varil die zijn seizoen had afgestemd, bijvoorbeeld op het WK Ironman van Nice, en dan gedacht had van, ik doe Dubai nog, dan pak ik nog voldoende punten en speel ik alsnog mee voor de wereldtitel of voor het podium in Qatar. Ja, die is nu eigenlijk een hoop geld en ook dat palmares kwijt. Hè? Want ik denk dat voor hem zelfs de sportieve prestaties zwaarder doorweegt dan de duizenden dollars die hij mist. Dus waar ligt ergens de verantwoordelijkheid? Ik zeg het, een beetje gedeelde verantwoordelijkheid, maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij mij toch wel bij de T100. En dat dan nog eens volgend op een aankondiging van een week geleden, Tim, dat we volgend seizoen nog minder wedstrijden gaan krijgen voor de mannen en apart voor de vrouwen. En dat we nog maar 3 wedstrijden kennen. Dan denk ik van ja, ze steken zichzelf dood nu. Dit is echt de doodsteek van de T100.
Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik heb het idee dat er wel behoorlijk wat dingen achter de schermen spelen. Maar het gaat in ieder geval voorlopig nog niet zoals het zou moeten gaan, dat is wel duidelijk. Maar we blijven het gewoon weer volgen. Volgende maand Qatar. Ja.
Ik zag overigens geweldige reacties en memes ook online. Verscheiden van mensen die zeiden van en ondertussen kunnen ze niet het bol werken om voldoende champagne aan te sjouwen bij Ironman hoofdkwartier.
Ja.
Want die zitten natuurlijk lekker achterover met de benen op de bank en de zak popcorn erbij en van op een afstand toe te kijken.
Ja.
Ik vroeg mij ook af na het weekend. Ik dacht, ik moet hem nog een berichtje sturen. Ik was daar eigenlijk vergeten. Maar ik dacht, ik ga wel een keer Jelle een berichtje sturen van hoe hij zich voelt dat hij niet in Dubai was.
Alright, Hans, we gaan door. Want anders blijven we te lang bij dit onderwerp hangen. Ik was in in België nog even deze week aan.
Oh, ja, voordat we doorgaan, ook nog wel even vermelden dat op deze manier in Dubai overigens toch nog 2 top 10 plaatsen voor de Belgen. Pieter Heemrijk nog eens een top 10. Helaas een mechanical gehad, want die had een best een goede wedstrijd. Zat eigenlijk goed mee te strijden en was denk ik een stuk... Hij is echt bijna 3 minuten verloren met, ik dacht, een vastgelopen ketting dat het was. Maar een goede wedstrijd van hem. En Hanne de Vet 10e geworden. Dat vond ik ook wel knap. Een week na het WK 70.3 Ironman en 9e in Marbella en dan 10e in Dubai. Met best wel zware benen, zei ze achteraf, van het, zeker tijdens het fietsen. Maar we ook nog wel even vermelden van dat los van alle chaos in Dubai, wel kudo's voor Pieter, dat hij nog eens een goede race had.
Ja, fijn.
Dat mogen we ook niet vergeten, want hij heeft alles behalve een topseizoen gehad. En Hanne ook weer knap gedaan. Dus, dus voilà, terug naar jou.
Ja, nou ja, ik was dus even in België, in Brugge. Leuke stad, Hans. Maar wat me dan heel erg meegevalt, kijk, in Nederland kan ik nauwelijks over straat, hè, dan word ik herkend natuurlijk. Maar ik denk die triathlon-podcast die heeft wel invloed ook dat ik ook in België herkend word. Maar dat valt vies tegen eigenlijk.
Ja, maar dat is gewoon omdat jij verstaat die West-Vlamingen niet. Dus die spreken jou wel aan, maar jij denkt, oh, wat voor taal is dit? Dat is een toerist die van heel ver komt. Ga je niet kennen aan de potras?
Hé, maar leuke stad, Hans Brugge. Ja, ik kan het anders zeggen. Leuk stadje.
Ja, we hebben ook elk jaar een grote triathlon in Brugge, die in België ook best wel bekend is. Dus het heeft wel wat.
Nou, en ik liep daar dus en toen kwam er toch ineens groot nieuws van Ironman ineens naar buiten.
Ja.
Want dat is het laatste wel een groot onderwerp voor nu. We hebben niet al te veel tijd meer, daar moet ik ook eerlijk over zijn. Maar het is wel, dit vergt wel eventjes wat aandacht, verdient wel wat aandacht. Want ik denk dat het hele goede, het zijn grote stappen, maar ook wel hele goede stappen, denk ik.
Er zijn meningen over verdeeld, overigens.
Maar dat verbaast me eerlijk gezegd. Ja, want even kort samenvatten dan. Mijn titel, ik weet even jou niet uit mijn hoofd, maar mijn titel, Ironman luistert naar kritiek van atleten, past het kwalificatiesysteem WK-slots aan. Er was natuurlijk de afgelopen weken, misschien zelfs al maanden, steeds meer kritiek over het nieuwe kwalificatiesysteem. Waarbij er eigenlijk al vrij snel bleek dat er heel veel slots voornamelijk naar mannen van agegroep 50-55 gingen. Mm-hmm. En daardoor ook vrouwen die... Ja, toch wel min of meer ondervertegenwoordigd waren voor hun slots.
Ja.
Dat is op verschillende punten nu aangepast. Die zullen we zo even benoemen. Ik snap de kritiek niet zo goed, Hans. Het is toch hartstikke goed dat Ironman dit doet?
Ik vind het goed dat ze luisteren naar de kritiek en dat ze het aanpassen. En op zich is het ook wel goed dat ze proberen te streven naar 20-30% vrouwen die in Kona aan de start staan. Want de kritiek komt vooral op dat laatste feit, is als je puur en alleen gaat kijken naar inschrijvingen, dan zijn de vrouwen op dit moment zo'n 16% van de gehele groep finishers. Als er dan meer dan 16% van de slots naar de vrouwen gaan, dan ligt die verhouding scheef. Dus dat is de kritiek die ik te horen kreeg van de kant van de mannen, en dan vooral ook de jongere mannen. Andere kritiek is dat die performance pool niet altijd de juiste overzicht geeft. Als je in een hele sterke jonge agegroep zit bijvoorbeeld, dat die verhoudingen veel dichter bij elkaar liggen dan bijvoorbeeld bij die mannen 50 groepen. Maar ook daar wordt dan wel sterk gepresteerd, maar daar zag je die verhouding lag compleet scheef. Het feit dat Ironman nu meer slots gaat voorzien voor de dames en dat dus vanuit de zogezegde performance pool, want daar gaat het over. Ja. Dus om het even duidelijk te maken voor mensen die er minder mee vertrouwd zijn. Je krijgt een slot in een agegroep, dat gaat naar de winnaar. Als de winnaar dat slot niet aanvaardt, gaat het naar de nummer 2. Als de nummer 2 het niet aanvaardt, gaat het naar de nummer 3. En als die zegt van nee, ik hoef geen slot, dan ging dat slot een performance pool in. Want vroeger ging dat gewoon in een roll-down en kon het zijn dat de 24ste in een agegroep een slot pakte. En dat wouden ze vermijden met die performance pool, dat dan alle slots die overblijven gaan in een performance pool. En op basis van de prestaties die dan afgeleid worden van historische Ironman-data en dan vooral van het Kona-parcours, zouden ze bepalen van op welke plek je in die performance pool zit om alsnog een slot te krijgen. Mm-hmm. Maar nu bleek in de afgelopen Ironmans dat er 0 tot 1 slot gingen naar de vrouwen die niet rechtstreeks een slot pakten. Maar nu heeft Ironman gezegd van kijk, we gaan de performance pool slots die bij de dames overblijven na de normale slot allocation, die gaan we niet meer verdelen over de mannen en de vrouwen. Omdat de mannen altijd beter presteerden in die performance pool dan de dames. En dus krijgen we nu eigenlijk een performance pool per sekse. Dus eentje voor de mannen, eentje voor de vrouwen. En de slots van de vrouwen gaan niet meer door naar de mannen. En dat vind ik op zich geen slechte, want je kreeg nu wel voorbeelden van... Als jij bijvoorbeeld sprint in de vrouwen 25 age groep en de ene die wint in 9 uur 05 en jij bent tweede in 9 uur 06, maar de eerste die pakt een slot, ja, dan had jij geen slot. Terwijl een man die dan, bij wijze van spreken, na 10 uur binnenkwam op een 10e plaats in zijn age groep wel. En die verhouding zat wel wat scheef. Dus ik vind dit wel beter. Ik snap de kritiek van mannen agegroepen die zeggen van ja, maar nu gaan er te veel vrouwen in verhouding naar Kona dan mannen. Langs de andere kant vind ik ook wel, stel je voor, als we daar met 2000 atleten zitten en er zijn slechts 300 daarvan zijn vrouwen, ja, dan krijg je ook wel een scheef beeld over de gelijkheid van de geslachten binnen de Ironman-sport.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk naar die nieuwe regels en het enige wat ik denk van Ironman luistert echt wel naar de kritiek. Mm-hmm. Ze proberen nu met verschillende dingen te komen om het aan te passen. Ik geloof best in het feit dat het echt wel het een en ander op gaat lossen. Tuurlijk, er zijn nog steeds dingen die dan een beetje twijfelachtig blijven. Maar Ironman geeft ook gelijk netjes aan van joh, let op, we blijven monitoren en we hebben nog steeds de mogelijkheid om andere dingen ook aan te passen. Ik zie dit echt als een hele goede stap in de richting wat dat betreft. En we moeten denk ik ook niet onderschatten hoe complex dit soort kwalificatiesystemen zijn. Er komen zoveel, mm-hmm. Zoveel parameters die dat beïnvloeden. En het lijkt allemaal zo makkelijk als atleet om dan gewoon te denken, oké, ik wil gewoon die tijd neerzetten of die plaatsing hebben en dan mag ik naar Kona of waar het WK 70.3 dan ook is. Maar zo simpel is het gewoon niet.
Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat we hier weer wat tijd moeten overheen laten gaan en zien van wat zijn hier nu de resultaten van. Ik vind het wel goed dat Ironman... en ik zeg het, want die kritiek kwam vooral van buitenaf, want ik ben het ook voor een groot stuk eens met jou, Tim, dat dit een goede zet is van Ironman. Maar ik vind het ook goed dat ze met terugwerkende kracht een hoop slots hebben toegekend. Dus 24 vrouwenslots en 8 mannenslots worden herverdeeld die verkeerd waren doorgeschoven. Ik kreeg al berichtjes van mensen die zeiden van ik moet toch niet gaan vrezen voor mijn slot. Ik denk, ja, nee. Ik denk niet dat Ironman nu tegen jou gaat zeggen, als je al een slot hebt en je hebt al betaald van we gaan je terugbetalen en we gaan dat aan iemand anders geven. Ze gaan gewoon mensen extra naar Kona sturen.
Ja, maar wat ik wel heel suf vond, is dat ze dat niet duidelijk opschreven. Want het was wel het eerste wat ik me ook afvroeg. En ik dacht precies hetzelfde als jij. Maar als ik Ironman was geweest, had ik dat wel wat duidelijker in het bericht gezet.
Ja, inderdaad. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het doen. Ik
bedoel, nee, dat gaat niet.
Ja, de slot gaat intrekken. Dan denk ik, dan zou het wel eens tot rechtszaken kunnen komen.
Dat gaan ze ook zeker niet doen. Maar het had duidelijker gekund in ieder geval.
Ja.
Oké, Hans. Nou, goede stappen van Ironman wat dat betreft. Ik moet zeggen, Scott de Roo, het is wel iemand in mijn beleving die goed luistert. Niet alleen op dit vlak, maar hij is in ieder geval heel wat beter dan John Messick. Drew Messick, moet ik zeggen, dan dat. Hè?
Daadkrachtig, dat is het juiste woord. Hij pakt het op, hij verwoordt het ook heel goed. Want de communicatie was ook een lange brief eigenlijk van Scott de Roo, die ook naar atleten is gestuurd. Wij kregen hem binnen als persbericht. Ja, het is wel iemand, en je merkt dat ook, ik zag het ook in Marbella op het podium, de manier waarop hij mensen toespreekt en dergelijke. Ik kreeg dat wel te horen, en achteraf als ik nadenk, denk ik, ja, heb je wel een klein beetje gelijk in. Hij komt af en toe wel over als een beetje een tv-predikant. Het is altijd wel met heel veel Amerikaanse schwung en heel veel positivisme en dergelijke, maar hij doet het wel. En
hoort ook wel een beetje bij de cultuur, hè?
Daarom. Dus daar lig ik niet zo wakker van. Ik zeg het, ik vind dit ook wel een goeie, maar er is wel heel veel rond te doen geweest, heel veel reacties opgekomen, dus je ziet dat het leeft en dan is het goed dat Ironman luistert veel meer valt daar niet over te zeggen. Ik denk dat we de komende weken gewoon mee moeten gaan volgen van wat geeft dit nu in de praktijk. Als het zorgt voor een goede verdeling van de slots. Ik ben al lang blij dat we proberen te vermijden dat slots doorrollen tot de 64ste of de 125ste van een uitslag. Want dan, ja, op een WK horen alleen de beste atleten. Dat is wel duidelijk. En ik ben ook wel voorstander van minder atleten. Want als ik dan nog één keer mag een klein stapje terugzetten naar naar Marbella. Mijn eindconclusie daar was ook wel 6200 atleten in één en hetzelfde weekend. Dat is wel heel veel.
Ben jij inmiddels al wel uit die garage of zit je nog steeds van? Ja, ik weet het niet.
Nee. We overigens, de tweede dag zijn we daar wel vlot weggeraakt, hebben we een andere plek gekozen. We hebben er wel van geleerd. Nee, maar het was wel een opvallende is wel, moet je op een gegeven moment gaan voor de grote dollars en zeggen van, we doen er nog 500 of 1000 man bij, of zeggen op een gegeven moment van, nee, we gaan naar kwaliteit. En ik denk dat daar, zeker richting Kona, wel voor de juiste acties zijn gekozen.
Ik ben wel heel erg benieuwd wat dat betreft, maar daar zullen we zeker volgend jaar, als Kona straks een beetje nadert, misschien zelfs al wel de maanden ervoor, want dat gaat ongetwijfeld nog een hot topic worden. Mm-hmm. Kijk, Kona is daar natuurlijk op een gegeven moment gedeeltelijk weggegaan, dat ze die splitsing gingen maken met Nice, dat werd wel ingegeven door de lokale community, die eigenlijk helemaal niet zat te wachten op dat WK Ironman. Ja, en zeker niet met de grote hoeveelheid atleten die daar is. En dat keert natuurlijk dit jaar, of ja, in 2026, volgend jaar, gewoon weer terug. Ja. Ik vraag me heel erg af, hoe is dat nou kort gesloten met die bevolking daar? Want die zitten er lijkt me nog steeds niet op te wachten.
Nee, maar ik denk dat ze daar ook heel goed beseffen van wat de inkomsten zijn qua toerisme voor de lokale horeca en dergelijke. Dus helemaal weg. Ik denk dat ze daar ook niet op zitten te wachten, hoor. Ze kunnen het best wel gebruiken. Op dat vlak doen ze het op Big Island op het moment niet zo heel goed qua economie. Dus ik denk dat ze toch wel weer blij gaan zijn dat we terugkeren. Maar niet dat we daar op twee dagen of over heel de week verdeeld weer met 4.000-5.000 atleten het eiland overnemen. Ik denk dat dat niet is. Maar goed, Tim, de zaak is voor de agegroep atleten die zich niet kunnen kwalificeren voor Kona, die kunnen nog altijd T100. Gaan racen.
Zo is het. Alright, Hans, we zijn er doorheen.
Mooie Qatar bijvoorbeeld in december. Ik kijk er weer naar uit. Massa's toeschouwers aan Qatar. Levende triathlonhistorie. Dat wordt mooi.
En dan moet je gewoon even 6 december, 10 december, 12 december, 18 december, 19 december, 23 december en zet ook 3 januari even in de agenda. Dan zit de juiste datum er wel bij, denk ik, hè?
Ook nog. Ik vraag het mij echt absoluut af of een aantal atleten nu gaan zeggen van sorry, ik pik dit niet meer, ik ga niet naar Qatar. Langzaam zoveel geld te rapen dat ik denk dat een heel snel argument is om dat te zeggen van nou, dan doe ik deze nog wel. Hè.
Dat gaat echt niet gebeuren, dat geloof ik echt niet.
Ja, maar ik ben er wel van overtuigd dat Marten volgend jaar volop Ironman gaat. Daar ben ik nu wel van overtuigd.
Ik ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden, Hans. Thanks voor deze podcast. Het was wel, god, wat een onderwerp, Hans, vandaag. Hè?
Ja, het zat goed vol met drie fantastische onderwerpen. Dus het ene al gekker dan het andere. En ik voelde ook dat ik een goede mening had vandaag.
je was weer heerlijk op
Belgisch.
All right, Hans. Aflevering 310 zit erop. Volgende week zijn we terug met 311. En ik zou zeggen, tot dan.
Hold on.